Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dit samen zijn is in de naam van de drie enige God, de Heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Onze hulp en onze verwachting is van die levende God. Zo'n ogenblik stil zijn, onszelf opdragen aan Hem, opdat Hij ook zijn zegen aan ons kwijt kan. Dank, Heere, dat we van U de genade en de zegen mogen verwachten en ontvangen. Dit samen zijn is tot eer van Uw naam. Amen. We willen bij de volgende coupletten van hetzelfde lied nog met elkaar zingen. 669. Dus we samen ook voor hen bidden, maar ook dit samen zijn in zijn handen leggen. Mag ik u daarin voorgaan? Vader in de hemel, ik dank u wel voor wie u bent. De heilige God. En tegelijkertijd slaat als het ware de schrik om je hart dat we beseffen dat u heilig bent. En als we onszelf zo kennen een beetje, dan is het verwonderlijk dat u naar ons wilt horen. Dat u ons naar ons wilt zien. Maar ik dank u dat u ons ziet in Christus, in uw Zoon. Dat u ons lief hebt in uw Zoon. Dat u ons geaccepteerd hebt in uw Zoon. En dat u met uw Heilige Geest in ons woont, om ons te vormen naar het beeld zoals u dat wilt. Heer, ik wil u danken voor uw genade. Ik wil u danken voor uw liefde. Ik wil u danken voor uw geduld met ons. En Heer, zo leggen we ook dit samen zijn in uw handen. Wilt u vanuit uw heilige plaats ook spreken tot ons en ons uw zegen geven? We hebben verschillende namen genoemd. Mensen die op onderzoeken uitslagen wachten, onderzoeken ondergaan moeten. Mensen die een moeilijke, diepe weg gaan van verdriet. Heren, misschien zitten we hier vanavond al in de zaal of zitten we aan de radio en ervaren we zelf hoe moeilijk het is. Ik wil u bidden, heren, wilt u ons horen en wilt u uw machtige, genadige arm om ons heen slaan en ons vasthouden. Dank je dat we als gemeente op elkaar mogen toezien en dat we als gemeente voor elkaar mogen bidden. We mogen weten dat u een machtig God bent die erboven staat en dat we de gebeden tot u mogen opzenden om kracht en steun en wijsheid. Hemelse Vader, zegen zo de namen die we genoemd hebben, maar ook degene die we niet genoemd hebben. Ook heel bijzonder voor de rouwenden willen we bidden. Heer, wilt u ook daarin zijn en wilt u blik omhoog geven op u. Dank Heer dat we zo met elkaar samen mogen komen, ook straks uw maaltijd te gebruiken. En ik wil u bidden Heer dat dat een gedachtenis mag zijn, een herinnering en dat ons mag verblijden dat u ons zo ziet in Christus en dat we aan elkaar gegeven zijn en voor elkaar mogen zijn als een hand en een voet en namens u elkaar mogen dienen. Vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus, die voor ons geleden is, heeft, die gestorven is en die is opgestaan. En die heeft gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo leggen we dit samen zijn in uw handen. En we zien uit naar wat u ons gaat geven, ook deze avond. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. Vindt u dat goed? Dan moet u ja zeggen, anders slaagt u niet voor de cursus. Exodus 25 wil ik met u lezen. De eerste 9 versen van Exodus 25. Ik had aangekondigd in gemeenteleven, misschien heb je het gelezen, of anders hoort u het vanavond, dat ik in de avonddiensten, voor zover het van toepassing is, geen maranatendienst of een evangelisatiedienst, te spreken over de tabernakel. En vanavond is dan de eerste keer. Dan wil ik het hebben over de omheining van de tabernakel. Maar dan lees ik eerst met u Exodus 25, de eerste versen, de eerste 9 versen. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze mij een hefoffer nemen, voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en scharlaken, rode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en het borsttas. En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u tonen zal, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. En hoofdstuk 27, een aantal versen, wil ik met u lezen, vanaf vers 9 tot en met vers 18. Israël is uitgetrokken uit Egypte. 10 verschrikkelijke plagen. Een hart van de farao, wat hij zelf eerst steeds verhardde. En uiteindelijk kon hij niet anders, hij moest het volk laten gaan. En dan trekt het volk door de Schelfzee en komt in de woestijn. En dan komen ze bij de berg waar God met Mozes gesproken had. De berg Horeb of Sinaï. En dan zijn ze in de derde maand zijn ze bij die berg aangekomen. En dan geeft God aan Mozes zijn opdrachten. En een van de opdrachten die hij geeft is om een tabernakel te bouwen. En we lezen vanaf vers 9 de voorschriften zoals God die aan Mozes doorgaf. U moet ook de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidzijde, in de zuidelijke richting, moet een kleden de voorhang van dubbeldraads fijn linnen komen. De lengte van die ene zijde is 100 el. En de bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn. En de haken van de pilaren en hun verbindingstukken van zilver. Zo moeten ook aan de noordzijde de kleden in de lengte 100 el zijn. De bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn. De haken van de pilaren en hun verbindingstukken van zilver. In de breedte van de voorhof aan de westzijde moeten kleden komen van 50 el. Met de 10 bijbehorende pilaren en hun 10 voetstukken. Eveneens moet de breedte van de voorhof aan de oostzijde waar de zon opkomt 50 el zijn. zodat er 15 L-kleden aan de ene zijde zijn met de 3 bijbehorende pilaren en hun 3 voetstukken. En 15 L-kleden aan de andere zijde met de 3 bijbehorende pilaren en hun 3 voetstukken. Verder moet er een poort voor de voorhof, een gordijn van 20 L komen van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk en bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. Alle pilaren rondom de voorhof moeten verbindingen van zilver krijgen. Hun haken moeten van zilver zijn en hun voetstukken van koper. De lengte van het voorhof moet 100 L zijn en de breedte 50 en nog eens 50 en de hoogte 5 L van dubbeldraads fijn linnen. De bijbehorende voetstukken moeten van koper zijn. Wat betreft alle voorwerpen van de tabernakel die nodig zijn in heel de dienst ervan, met al bijbehorende pinnen en alle pinnen van de voorhof, zij moeten van koper zijn. Tot zover. Je hebt allemaal wel vast en zeker wel eens een keer een plaatje gezien van de tabernakel. En in 1991, vorige eeuw alweer, stond er bij ons in de steeg een voorbeeld van de tabernakel helemaal nagebouwd. En we de hele zomer lang op kasteel Rederoord de mensen daar rondgeleid. En het heeft mij heel veel indrukken gegeven. En een grote vreugde was er toen we een paar jaar geleden bij Eilat waren op vakantie en een rondreis maakten. Dat in de woestijn vlakbij Eilat, nou het is wel een aantal kilometers ervan af, maar relatief gezien dichtbij, dat daar diezelfde tabernakel weer opgesteld stond die we in 1991 gezien hadden. God wil wonen bij de mensen. En God geeft zijn instructie hoe nauwgezet dat moet. Mozes mag opklimmen op de berg en met God een ontmoeting hebben. En hij krijgt daar niet alleen de geboden en alle voorschriften, maar ook de instructie hoe de tabernakel gebouwd moet worden. Heel uitvoerig en soms heel gedetailleerd en soms niet zo gedetailleerd als ik denk aan het wasvat. Maar God geeft aan wat er moet gebeuren. 40 dagen lang is Mozes daar bij God. Nou, dan zullen we zeggen, dat is toch mooi, zo'n plek, zo'n heiligdom, zou je het kunnen noemen. Daar kom ik zo meteen nog even op. Dat je die maakt en dat je die meeneemt. En dat is niet omdat ze dat in Egypte gezien hadden en denken, nou, dat zoiets moeten wij ook hebben. Nee, het is expliciet door God aan Mozes gegeven om te bouwen. En wat is de reden waarom God dat wil? Dat lazen we in vers 8 van hoofdstuk 25. God wil wonen bij de mensen. Dat lijkt zo gewoon. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Als we straks over heiligheid gaan hebben, dan is het niet zo vanzelfsprekend. Maar aan de andere kant, vijf, zes weken terug, vierden we het kerstfeest. Waarin we stilstaan bij het geweldige feit dat God te midden van ons kwam. Hij wilde bij ons zijn. En ik denk dat dat het verlangen van God is. Om te midden van zijn schepselen te wonen, te zijn. In de Hof van Eden zagen we het al. God wandelde in de avondkoelte met Adam. En ze waren bij elkaar. En God wilde contact hebben met de schepping. Met datgene wat hij geschapen heeft. En God wil een tabernakel, opdat hij wil wonen te midden van zijn mensen. Dus een wonder. Dat God wil wonen te midden van ons. Dat is genade. En dat wordt dan een heiligdom genoemd in hetzelfde 8e vers. Een heiligdom, een gewijde, een apart gezette plaats. En niet zomaar een plek, zomaar een tent ergens in het grote tentenkamp. Nee, echt een specifieke plek, een hele bijzondere plaats. En eigenlijk, overal waar God is, is het al een hele bijzondere plek. Is het al een heiligdom. God zegt, ik wil wonen te midden van jullie. Je moet een heiligdom bouwen. En ik zal wonen te midden van jullie. Dat weten we allemaal. En dat staat ook heel duidelijk aangegeven in de preek van Stefanus. Dat God niet woont in dingen die mensen gemaakt hebben. God is veel groter dan deze aarde. God is veel groter dan dat wat dan hier in deze dit aard, onderaardse of bovenaardse zelfs. God is groot. En hij kan niet passen in een gebouwtje, alsof hij alleen daar is. Hij woont niet in dingen die door mensenhanden gemaakt zijn. Maar God wil wel een plek hebben, en dat is het tabernakel. Een plek waar hij de mens kan ontmoeten. En waar de mens beseft dat als je hem ontmoet, dat je dan, mag ik het zo even zeggen, een aantal voorwaarden moet voldoen. Een aantal dingen moet beseffen, een aantal dingen moet realiseren. Dat dat niet zomaar is. En dat het heel bijzonder is dat daar een plek is waar je God kunt ontmoeten. En die tabernakel is die plek die God apart gezet heeft in midden van het grote tentenkamp van het volk, om daar de mensen te ontmoeten. Om daar als het ware een stukje hemel op aarde te geven. Een plaats waar de mens vrij is om God te ontmoeten. Een tabernakel. Je weet allemaal wel, tabernakel is een tijdelijke verblijfplaats, een tijdelijke woonplaats. En een Hebreeuwse vertaler van de Bijbel, meneer Dasberg, die vertaalt de tabernakel telkens met de woning. De woning, de plaats waar God woont. Een plek waar God is, te midden van zijn volk. En God heeft het laten zien aan Mozes hoe hij het wilde. Hij zei, bouw maar niet naar wat de Egyptenaren hebben gedaan, of wat je hebt geleerd op school in Egypte, of bouw maar niet naar wat de andere volken hieromheen hebben aan heiligdommen, maar bouw na wat ik je toon in de hemel. In Hebreeën staat het ook dat, dat de Heer Jezus de hemel is doorgegaan met zijn bloed. De hemelse tabernakel is doorgegaan. En dat hij in die grote en meer volmaakte tabernakel, dat offer wat we straks gaan gedenken als we aan de tafel zitten, voor Gods aangezicht gebracht heeft. En dat wat, toen mocht Mozes als het ware een blik slaan in de hemel, en datgene wat hij daar zag, moest hij namaken hier op aarde. Een voorhof, een heilige en een heilige der heiligen. Ik denk dat de hemel ook zo eruit ziet in die zin, in die volgorde, een voorhof, een heilige en een heilige der heiligen. Een plek waar God is, het heilige der heiligen, waar niemand binnen kan komen, maar ook een heilige en een voorhof. En ik denk dat in die voorhof daar ook Satan stond toen hij Job aanklaagde. En vandaar dat straks ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moet komen. Die hemel moet weer schoongemaakt worden. Omdat ook Satan daar in die voorhof geweest is om Job en jou en mij aan te klagen bij God. Een tabernakel. Een plek waar God wil wonen te midden van ons. Een afschaduwing van de heerlijkheid van het mooie daarboven. En daarom leren we zoveel over de tabernakel. En ik hoop dat in een aantal avonden te doen. En vanavond kort iets over die omheining. De tabernakel leert ons over de hemel, zei ik al. En hoe wij tot God kunnen naderen. En hoe we mogen naderen. Langs welke weg we tot God mogen gaan. Want we zeggen wel, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar we weten allemaal, als het goed is, dat er maar één weg naar God is. Maar de tabernakel leert ons niet alleen hoe we tot God kunnen naderen, maar ook wie God is. Wie zijn wezen is. Wat hij is in heiligheid en in liefde en in genade. En tegelijkertijd leert de tabernakel ons ook wie de Heer Jezus is. Over zijn werk, over zijn offer, wat hij gebracht heeft. Ik herinner dat broeder Malcho altijd als hij Johannes 1 vers 14 las, dan las hij altijd bewust, hij heeft onder ons getabernakeld. De Heer Jezus heeft tijdelijk onder ons gewoond en de heerlijkheid van de Vader laten zien. En Johannes 14 vers 6 zegt dat hij de weg en de waarheid tot God is. En Hebreeën zegt dat hij de afstraling is van de heerlijkheid van God de Vader. En de tabernakel laat iets zien, ook over de Heer Jezus Christus. Tabernakel, zo staat hij daar in de woestijn. Dat is nog niet echt de Taj Mahal, wel? Het is nog niet echt Capitool in Washington. Het is nog niet echt schitterend. Het is niet echt iets van dat je denkt van, nou, daar moeten we dan maar eens een reisje naartoe boeken. Een heel eenvoudige tent, een beetje somber zelfs, donkere kleden, grijs, grauw. Het lijkt niet zo mooi, die tent daar in het midden. Toch is dat heel bijzonder. Het heeft geen luister van de heidense tempels. Het heeft niet de luister van grote gebouwen. Het heeft zelfs niet de luister van Salomo's tempel later. Die vol met schitterend goud en hout en edelstenen zijn. En als je vandaag de dag grote gebouwen ziet, dan staan de schijnwerpers erop. Want dan moet iedereen het zien hoe mooi het gebouw wel niet is. En zo een eenvoudige grijze tent midden in de woestijn. De tabernakel op zichzelf niet aantrekkelijk. Dan denk je niet van, yes, daar is iets waar we naartoe gaan. Mooi om te doen. Maar als je erin komt, en we hopen in de komende maanden naar binnen te gaan. Als je daarin komt, dan zie je zoveel mooie dingen. En dat is al meteen een beeld van het christelijk geloof, zou je kunnen zeggen. De omgang met God. Hebt u het ook niet dat mensen tegen je zeggen, wat houdt dat nou in, dat geloven met God? Dat is toch niet zo interessant? Het lijkt meer dat je alleen maar wetten hebt en verplichtingen. En je moet zondags naar de kerk en je moet de Bijbel lezen. En je moet dit en je moet dat. Het christelijk geloof lijkt niet zo attractief. Het christelijk geloof lijkt niet zo aantrekkelijk aan de buitenkant. En dat zeggen ook heel veel mensen. Het lijken heel veel verplichtingen. Maar als je naar binnen gaat. Als je tot die omgang met God komt, in die relatie met God komt, dan zie je de rijkdom van genade. Dan zie je de rijkdom van vergeving. Dan zie je de rijkdom van de luister van de Heere God. Dan zie je God in zijn wezen. Dan leer je hem steeds beter kennen. Dan zie je het plan wat God heeft. Dan zie je zijn plan van verlossing en van groei. Dan zie je Gods genade. Nee, aan de buitenkant lijkt het niet zo. Maar aan de binnenkant zie je de grootheid. Zie je de luister, zie je de heerlijkheid. En zo is het met christelijk geloof. Aan de buitenkant lijkt het niet zo leuk en niet zo attractief. We hebben een slecht marktimago. Maar voor degenen die binnen geweest zijn, u en ik toch? Die binnen geweest zijn in die omgang met God, ontdekken telkens weer nieuwe facetten van de grootheid van God, van de heerlijkheid, van de luister van God. En dat is onze opdracht. Om te vertellen hoe bijzonder het is om met God te leven. Wat voor rijke schatten hij ons elke dag weer geeft vanuit een contact met hem. En zijn woord, zijn geest, de dingen die hij ons geeft elke dag weer. Vertellen we daar nog van? Want de mensen zien ons kerkgebouw wel. En ze weten wel dat het wel een aardig gebouw is. Maar kennen ze het hart van het gebouw? Kennen ze het hart van de gemeente? Namelijk die verborgen omgang die wij door genade met de Heere God mogen hebben. Wat het voor ons betekent, hoe rijk dat is. Getuigen we daarvan? Maken we ze nog jaloers? En dagen we ze uit om binnen te gaan? Binnen te gaan in de kerk? Geweldig. Maar bovenal binnen te gaan in de relatie met God. Een relatie met Hem aan te gaan. Want het is met onbeschrijfelijk hoe rijk dat is. Daar zijn toe geroepen om mensen tot jaloersheid te wekken. Maar dat kan alleen maar als we zelf beseffen hoe rijk we zijn geworden in Christus. En daarom is het ook zo fijn dat we vanavond weer avondmaal vieren, om dat ook weer tot ons door te laten dringen. En ik hoop dat je ook elke dag weer geput uit de schatten die God geeft in zijn woord. Dat we tijd nemen voor hem, om dat op ons af in te laten dringen. En dat we vanuit daaruit de mensen zeggen van, het is geweldig om met die God te leven. Vanavond wilde ik, dat was alleen nog maar inleiding, moet je nagaan. Nee hoor. Vanavond wil ik expliciet nog even stilstaan bij die omheining. Mag ik het volgende plaatje tonen? Ja. Die omheining. Dat is van wit, getwerend fijn linnen, zoals in de NBG staat. 5L. 2,5 meter hoog. Dat is ongeveer zo. Ik kan er dus niet overheen kijken. 2,5 meter. En er staat daar in de blinkende zon. Wit, fijn linnen. In de blinkende zon. Wat moet dat verblindend zijn geweest om te zien. En als het ware, vanaf afstand zag je al de schittering van dat witte linnen. Afstraling van heiligheid. En eigenlijk was ze zo verblindend dat het eigenlijk voor de mensen was zo van verboden toegang. Het is verblindend wit. Je kunt er niet naartoe gaan. En wellicht weet u het. Wit in de Bijbel is een beeld van gerechtigheid, van rechtvaardigheid. Zoals ook van de Heer Jezus geschreven wordt in Openbaring. Dat wij het fijn linnen dragen als de gerechtigheden van de heiligen. Gerechtigheid. Recht, gerechtigheid. En God, zegt de psalmist in Psalm 92, is waarachtig en in hem is geen onrecht. En eigenlijk straalt heel die buitenkant, die omheining, af. God is rechtvaardig. God is heilig. En daarom zijn we bewust begonnen met dat lied naar aanleiding van Jesaja. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. En het volk wat eromheen woonde, dat werd elke dag weer geconfronteerd met de zon die scheen op dat witte linnen. Van de heiligheid van God. En als we dan bedenken hoe God is. En we zien onze eigen onvolmaaktheid. Zoals Jesaja zegt, we zijn alle als onreine. Al onze rechtvaardige daden, zelfs al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Dat steken wij schril af bij de heiligheid van God. Maar is ons leven vaak een schril contrast met de heiligheid van God. Een bezoedeld kleed. God is heilig. De mens is onheilig. Paulus zegt zelfs in Romeinen 3, er is geen goed in mij, geen enkel goed. En dan staat daar dat heiligdom midden tussen de mensen. En het zegt in één woord van God is heilig en jij niet. Waarom wil God dan wonen te midden van ons? Hoe moeten we dan tot God naderen? Er zijn drie opties. De eerste is, God moet onheilig worden. En dat kan niet. En dat doet hij niet. God is en blijft heilig. Dus de eerste optie gaat niet door. De tweede optie is dat wij heilig worden. Dat wij volmaakt worden. Ik wil graag vingers zien wie dit al is. Als we naar onszelf kijken, niet. In onszelf zijn we niet heilig. Wij schieten elke dag tekort, tenminste, ik hou maar bij mezelf. Ik wel. Dus ook die tweede optie is geen mogelijkheid om te naderen tot God. God wordt niet onheilig, daardoor kan ik naderen. En dat is niet zo. En ik word nooit heilig, dus ik kan niet tot God naderen. Dat is tenzij, en dat is de derde mogelijkheid, God een weg vindt. Een weg vindt. En die weg is Jezus Christus. Daarvan spreekt de poort. Daarvan spreekt alles wat ook in de tabernakel is. En zullen we de volgende keer bij hebben. De Heer Jezus de gezalfde. God naar ons toegekomen. Hij is mens geworden, één van ons. En heeft zonder zonde te midden van ons geleefd. En zijn werk was om te lijden voor onze zonde. De wil van de Vader doet. En te sterven voor onze zonde, de wil van de Vader doen. Zodat wij geheiligd werden. Zodat wij gerechtvaardigd werden. Zodat God ons ging zien in Christus. En tot slot nog even stilstaan bij die palen, die pilaren zoals ze hier genoemd worden. Die pilaren die zo heel precies beschreven staan, die in heel die omheining zitten. In de eerste plaats zijn ze van hout. Acacia hout. Moeilijk te bewerken hout. En toch moesten ze daar planken van maken voor het binnenste, maar ook pilaren voor de omheining. Vergankelijk hout. Hout is niet zo goed om lang te bewaren. En dat hout spreekt ook van ons mensen. We zijn maar vergankelijk, we zijn maar klein. Het spreekt van de Heer Jezus die bereid was mens te worden. Het vergankelijke kleed aan te doen. En die pilaren staan op koperen voetstukken. En koper is in de Bijbel een beeld van oordeel. Zoals de vuurpannen van Korach en van Nathan. De koperen slang. Een beeld van oordeel. En die pilaren, beeld van ons als het ware, staan in het oordeel. Staan daarop. En wij mogen staan in het oordeel wat voltrokken is. Het oordeel op Golgotha. Wat de Heer Jezus gedragen heeft. Toen hij het uitriep mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wij mogen zo staan in het huis. Wij mogen zo staan in het heiligdom. Deel uitmaken van het heiligdom van de Heere God. Vergankelijk zwak van onszelf. Maar door het oordeel wat de Heer Jezus gedragen heeft, mogen we in het gebouw ingevoegd worden. Hij heeft het oordeel gedragen. En wij staan op die plek waarin hij het volbracht heeft. Je kent het verhaal, ik heb het misschien ook wel eens verteld, van die grote prairiebrand. In Amerika, als je daar een hele grote prairiebrand hebt en je ziet die brand op je afkomen, dat is vaak kilometers breed, dan kun je niet vluchten, want ook al loop je hard weg of dan probeer je weg te rijden, het vuur komt heel snel vaak achter je aan. Er is maar één manier om een prairiebrand te doorstaan, is achter je de prairie in brand te steken. En het vuur gaat die kant op en je gaat op de afgebrande plek staan. En dan ben je veilig en het naderende vuur gaat eromheen, want het vindt geen brandstof om te branden. En zo mogen we gaan staan in het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het oordeel van God gedragen. En wij treft ons geen oordeel meer. Daar mogen we gaan staan op onze koperen voeten, mag ik het zo zeggen. Zo mogen we gaan staan in het oordeel wat de Heer Jezus gedragen heeft. En dan treft het ons niet meer. Beseffen wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft voor ons de straf gedragen. Hij heeft voor ons het oordeel doorgegaan. En wij mogen gaan staan in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En die pilaren moesten met elkaar verbonden worden met zilveren haken, lazen we aan de bovenkant. En zilver is in de Bijbel een beeld van een losprijs. En Exodus 30 wordt ook gesproken over de prijs die tot verzoening moest dienen, was in zilver. En weet je, staan naast elkaar in Gods heiligdom. We horen samen zijn we bij de gemeente. Samen zijn we de plek waar God wil wonen. En wat verbindt ons? De losprijs die betaald is. De prijs die de Heer Jezus betaalde. Hij is onze losprijs. En dan nogmaals, ik zeg het misschien heel vaak vanavond, maar ik vind het zo bijzonder dat vanavond avondmaal mogen vieren. Dat we juist door die losprijs aan elkaar verbonden zijn. Het paaslam werd verkocht voor 30 zilverlingen. De Heer Jezus werd verkocht voor 30 zilverlingen. En omdat dat Hij de prijs betaalde, zijn wij aan elkaar verbonden. Dat mogen we als we geloven in Hem als verlosser. Dan zijn we vrijgekocht en zijn we verzoend. En zijn we aan elkaar verbonden. En mogen we horen bij het heiligdom. Zo mogen we samen dat gebouw vormen. Samen staan in het heiligdom. Een tempel, zoals Paulus dat later ook zegt in de Efezebrief. Een tempel heilig in de Heere. Een woonstede van God in de geest. Ik was al verbaasd dat God überhaupt bij ons wilde wonen en dat hij een plek zocht en dat in die tabernakel later in de tempel zichtbaar heeft gemaakt. Als je dan beseft dat wij woonsteden van God zijn in de geest. Op grond van het offer van de Heer Jezus. Wat een genade. Wat een positie. Wat een item om God voor te danken, te loven en te prijzen. De Heilige God wil wonen bij de mensen, ook bij jou. En dat is mogelijk door de Heer Jezus Christus. En ik hoop, zoals we hier zitten, of meeluisteren, later of nu, dat we bij God horen. Dat Hij inwoning heeft mogen maken in ons leven. Dat we het offer van de Heer Jezus aanvaard hebben. En ik hoop dat wij beseffen dat we het gebouw van God zijn. Een heiligdom in de geest. We zijn geheiligden. We zijn verzoend. We zijn verlost. We zijn Gods heiligdom hier op aarde. En we hebben toegang en omgang met God elke dag weer. Wat een wonder. Ik zei het al aan het begin, want het is een wonder dat God wil wonen bij de mensen. En ik hoop dat we dat wonder steeds meer beseffen. Dat die heilige God woning heeft gemaakt in ons. Amen. Hemelse Vader, we danken u wel dat u een weg gezocht en gevonden hebt om te kunnen wonen te midden van ons. U hebt ons zo lief, u hebt ons geschapen, u verlangt naar contact met ons. En Heer, wij zijn bij u weggelopen, maar u hebt ons opgezocht in onze lage staat. U bent mens geworden en hebt te midden van ons gewoond, tijdelijk gewoond, getabernakeld. U hebt uw leven gegeven voor ons en daardoor de weg ontsloten tot uw vaderhart. Heer, wat is dat groot, wat is dat bijzonder. En wat mogen wij, daardoor mogen wij weten door genade een kind van u te zijn. Dat we dat offer aanvaard hebben. En dat u het oude niet meer gedenkt en dat alles nieuw geworden is. En ik dank u, Heer, dat ook de boze geen recht heeft op aanklachten. En dat we vrij zijn in u. Heer, en zo willen we ons leven aan u geven, elke dag weer opnieuw. En voor uw leven, ook deze week weer. Dank u, Heer, dat we mogen leven uit genade. Ik dank u, Heer, dat u woning maakt in ons door uw Heilige Geest. Ik wil u bidden, Heer, dat we ook de komende week geleid zullen willen worden door uw Geest. Dank, Heer, voor deze avond zo met elkaar. Het wonder dat een heilig God wil wonen te midden van mensen en zelf de weg geopend heeft. Wat een genade op genade. Eeuwig dank en ere zij u toegebracht. Amen. Amen. Wil slotlied met elkaar zingen 227, de eerste twee coupletten uit Opwekking. O heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. En na de zegenbeden zingen we staande nog het derde couplet. U mag ook nu wel gaan staan als je dat wilt. Dat dacht ik al. Zo mogen we deze week ingaan met die God die zegt, ik wil wonen bij je. Die God die zegt, het is volbracht. Door genade ben je mijn kind. En ik dank u, Hemelse Vader, dat we uw belofte hebben. En dat we daar staat op mogen maken, want uw ja is ja. En in het geloof leggen we onze hand op die belofte waarin u zegt, de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere, de Almachtige, verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.